en dan begint het te spetteren. Dan begint die geur door je mascarine te komen. Want je kan moeilijk op een billboard gaan adverteren van is je oom overleden, bel ons. Ik zeg altijd waar een normaal schoonmaakbedrijf stopt, daar beginnen wij.
Dit is Het Kan Je Buurman Zijn. De podcast waarin wij, Martine en Zegert, praten met gewone mensen met een bijzonder verhaal.
Goed dat je er weer bij bent.
Het Kan Je Buurman Zijn in 2020.
En ook in 2020 weer 12 kakelverse, gloednieuwe, fonkelende buurmannetjes voor je klaarstaan.
en buurvrouwtjes. We weten nog niet precies welke 12, want zover werken wij niet vooruit. Maar de komende paar weten wel. En die van deze aflevering...
Die is heel bijzonder.
Ja, zijn we sowieso heel interessant. Enthousiast over.
Ja, je hebt het waarschijnlijk in de titel al gelezen. Turul, hij is biohazard en crime scene cleaner, zoals hij het zelf zegt.
Of traumareiniger, zegt hij ook.
Hij komt op plekken waar jij en ik liever niet komen.
Nee, hij maakt... vieze dingen schoon.
Hij komt op plekken waar mensen een aantal weken dood in hun huis gelegen hebben. Hij komt bij mensen die hun huis al 5 jaar niet meer uit kunnen omdat het huis te smerig is. Daar gaat hij en daar maakt hij schoon.
En hoe dat ruikt en hoe dat voelt, dat legt hij enorm goed uit.
Ja, een beetje ongemakkelijk soms zelfs. Dat ik af en toe dacht van tijdens het monteren van ja, zet maar een punt. Ja, want nu heb ik wel genoeg gehoord. Het is soms echt heel onsmakelijk.
Maar het is wel heel interessant en ook meer dan alleen maar een beetje vies. Want hij doet echt goed werk. Hij wil laten zien wat er ook gebeurt in de maatschappij. Wat er achter voordeuren gebeurt wat wij niet zien. Dus die combinatie van zijn beroep is bijzonder.
Ik ben Turul Çırakoğlu en ik ben trauma- en biohazardreiniger.
Kun je ons eens vertellen, hoe ben je hierin terechtgekomen?
Ik ben in 2014 in september begonnen met mijn bedrijf, de Friskater. Na het schoonmaken van huisfeesten. Dat heb ik ongeveer 2 jaar gedaan met wat kleine dingetjes tussendoor. Wat vervuilde woningen en dat soort dingen. Maar ik kwam heel vaak woningen tegen waar mensen hadden overgegeven. Of dat ik het idee had dat ik bloed aan het schoonmaken was. Terwijl dat... terwijl ze zeggen van ja, het is wijn of iets anders, maar je kon het niet bewijzen. En in de zomer van 2016 was ik in een keuken bezig na een huisfeest bij studenten. Waar het keukenraam helemaal aan gorten was geslagen. En er lagen allemaal rode vlekken zaten er in de keuken. En ik dacht een ketchup of wijn of zoiets, maar toch knaagde er weer iets samen. Op een gegeven moment, een half uur later, komt er een jongen uit de kelder lopen. Waarbij zijn oogbal die kwam bijna uit zijn oogkast. Die hing zo uit zijn hoofd. En uit een gigantische snee over zijn hele hoofd. En toen begreep ik dat dat zijn bloed was en dat hij door het raam gevlogen was. En dit was waarschijnlijk de zoveelste keer dat mensen ons dingen laten opruimen. En dat ze gewoon liegen om wat er echt is gebeurd. Toen dacht ik van ja, dit ga ik niet meer op deze manier doen. Dus toen ben ik me gaan verdiepen in wat ze nog meer in de schoonmaak. Althans in de specialisten extreme schoonmaak. Hoe zit die wereld verder in elkaar? Toen kwam ik heel snel bij dat forensic cleaning of biohazard cleaning in Amerika. Toen ben ik me daar echt in gaan verdiepen en ik heb dat eigenlijk naar Nederland gebracht. Het was er al, maar niet op de schaal en de professionaliteit die wij hebben geïntroduceerd.
Maar je kan dan denken, oh, het is geen wijn, Getver, dit wil ik nooit meer. Maar jij dacht blijkbaar, hey, dit is bloed, interessant. Hier kan ik meer van gaan schoonmaken.
Ja, ik heb altijd in mijn karakter al een beetje dat perfectionistische gehad. En ik zoek altijd die uitdaging. En altijd als ik keuze heb tussen een moeilijke en een makkelijke weg, kies ik voor een ander altijd de makkelijke, maar voor mezelf altijd de moeilijke. Want ik moet altijd uitgedaagd worden. Dus ik had met het schoonmaken, had ik zoiets van ja, ik heb nu zo'n beetje wel alles gezien op het gebied van feesten en zo. En ja, ik verveelde me een beetje. Dus toen dacht ik van ja, hoe kan ik het naar het extremere brengen? Om mezelf toch weer uit te dagen en te kijken van wat is hoe ver kan ik gaan? Niet dat ik een kick krijg of zo van bloed of iets dergelijks, maar het was meer dat stukje perfectionisme dat ik in me heb, ook met dingen uit te breiden en te professionaliseren.
Dus nu ruim je bloed op, wat nog meer?
Ja, dus we doen eigenlijk alles wat een biologisch gevaar is. Dus dat kan van dieren zijn, dus het kan een dood dier zijn of bloed van een dier of ontlasting van een dier. Maar ook veel menselijke restanten, dus bloed, urine, kan ook sperma zijn bijvoorbeeld, speeksel, overgeefsel, woningen waar mensen maanden dood hebben gelegen en dat al het lijkvocht eruit is gelopen. Alles wat eigenlijk vloeistof fysiek of echt in vloeistofvorm is, dat een gevaar vormt voor de gezondheid, daar worden voor of virussen of bacteriën, wat je niet kan zien, geuren.
Eigenlijk alles waar ik voor weg zou lopen... Daar word jij voor ingehuurd.
Ja, ik zeg altijd waar een normaal schoonmaakbedrijf stopt, daar beginnen wij.
Wauw.
Vind je het leuk?
Ja, ja. Elke keer als we aan het werk zijn, lopen we weer te vloeken en te schelden van weer zo'n opdracht. Ik ben helemaal zat en dit is de laatste keer. Maar dan als je eenmaal klaar bent en je ziet echt het geluk in de ogen van de mensen dat je ze hebt geholpen. Sommige mensen beginnen ook te huilen en echt te omhelzen. Denk je toch van ja, je doet het toch wel ergens voor. Je doet iets waarmee de wereld toch beter maakt. Dus dan blijf je toch elke keer weer doorgaan.
Dus het is vooral het resultaat en hetgeen wat bij mensen losmaakt dat voor jou zorgt dat je voldoening vindt in je werk.
Ja, ja. Ja. En ik vind het ook heel interessant om een kant van de maatschappij te zien die niemand ziet. Je krijgt echt toegang tot een geheime wereld bijna en dat is wel interessant.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Als je naar het beeld kijkt dat het Westen schetst van hoe wij als maatschappij zijn. Of dat nou Nederland is of Duitsland of Engeland of noem het maar op. Alles is hier geweldig en we hebben het zo goed en het leven hier is zo mooi. Maar dan kom je bij mensen achter gesloten deuren en dan zie je gewoon dat iemand een jaar lang dood in zijn woning heeft gelegen. Terwijl de buren niet eens een meter van hem afwonen. Ja, dan denk je bij jezelf van ja, we hebben het hier allemaal zo goed, maar hebben we het wel zo goed? Mensen die zich helemaal kapot zuipen en een maagbloeding krijgen door de alcohol en 3-4 weken dood thuis liggen in hun eigen bloed en ontlasting, noem maar op. Niemand die naar ze omkijkt. Dat mensen ons bellen en dat een familielid of zo is overleden. En dat je denkt van ja, op dat moment zou je verdriet moeten voelen. Of iets. Maar het enige waar ze mee bezig zijn is, ik heb nu een woning geërfd. Ik ga dit verkopen, ik ga dat verkopen. Wat is dit waard, wat is dat waard? Dan denk je echt van ja, waar zijn we mee bezig in Nederland? We zijn een beetje doorgeslagen met heel veel dingen.
Maar maakt jou dat dan boos of juist meer verdrietig?
In het begin maakt het me boos. Ook veel onbegrip. Maar naarmate ik steeds meer van dit soort dingen zie, maakt het me eigenlijk verdrietig. Ja.
Het doet dus ook echt iets met de manier waarop je naar de wereld kijkt. Jouw werk heeft daar op de een of andere manier ook invloed op.
Ja, je kan, als je dit werk doet, kan je niet meer op dezelfde manier naar de wereld kijken. Kijk, toen ik eerst bijvoorbeeld de feesten deed, kwamen we soms bij advocaten of artsen of noem het maar op thuis. En dan zie je ze buiten lopen, helemaal maatpakken, noem het maar op. En thuis is het een smeerboel en gewoon vieze mensen. Dus dan kijk je al anders tegen mensen aan. Denk van, hey, iedereen heeft een verhaal. Maar dit gaat natuurlijk weer een heel stap verder. En je ziet elke keer weer zie hoe verrot de mens kan zijn.
Ja. Word je daar soms niet moedeloos van?
Ja, in het begin wel. Maar toen we eenmaal begonnen met het vloggen en het echt naar buiten brengen van de verhalen, ook om mensen te motiveren om te veranderen, heb ik het eigenlijk een beetje omgedraaid en probeer ik het nu te gebruiken om mezelf en ook anderen juist te motiveren om te laten zien van we zijn helemaal niet zo goed bezig hier in Nederland en het kan allemaal veel beter. Dus in plaats van om heel verdrietig van te worden, gebruik ik het juist om mezelf en anderen te motiveren.
Stel, iemand ligt een aantal maanden dood in huis. Het moment dat jij wordt gebeld, wat gebeurt er dan en wat ga je doen?
Eigenlijk kan je het in twee aspecten opdelen. Enerzijds heb je de opdrachten waar iemand gelijk geholpen moet worden. Laten we zeggen een bedrijfsongeval. Waar de laatste bijvoorbeeld een ontploffing op een bedrijf. Nou, die man was direct dood door de ontploffing. Ja, dat moet gelijk verholpen worden. Je kan niet tegen die mensen zeggen van ja, wacht maar even een weekje. Pakken we gelijk de bus en dan rijden we naartoe. We hebben altijd alles in de bus staan, zodat we gelijk kunnen schakelen en niet nog materialen moeten zoeken of noem het maar op.
En alles, wat voor, kun je eens vertellen wat voor
dat zijn reinigingsmiddelen, beschermingsmiddelen, machines, ook gereedschap. Soms moet je dingen slopen of opschroeven of dat soort dingen. Dus eigenlijk alles van A tot Z wat je nodig zou hebben om zo'n opdracht uit te voeren. En dat zijn echt heel veel spullen. Mensen staan er niet bij stil hoeveel spullen wij nodig hebben voor zo'n opdracht. En de ander soort opdracht is dat iemand is overleden, maar dat het niet per se heel veel spoed heeft. Dus iemand heeft bijvoorbeeld 3 weken ergens gelegen. Ja, dan wil de familie wel de woning in of de nabestaanden voor het verzekeringspapier en dat soort dingen. Maar dan kunnen ze wel 2-3 dagen of een weekje nog wachten. Soms zeggen ze zelfs van het komt me deze week even niet zo goed uit. Kunnen jullie volgende week? En dan gaan we er naartoe en dan gebeurt weer hetzelfde als bij een spoedopdracht. Want de werkzaamheden zijn in principe wel hetzelfde.
Dan doe je de deur open, heeft iemand gelegen, jij komt binnen, doet de deur open en dan?
Ja, we doen eerst de deur open, komen we binnen, kijken we van wat de situatie is. Want soms sturen mensen bijvoorbeeld een foto of die zeggen iets, maar dan kom je daar zo compleet anders. Dan gaan we weer terug naar de bus, pakken we alle spullen die we nodig hebben. En dan beginnen we onze werkzaamheden. Dus de pakken gaan aan, maskers gaan aan, alle spullen worden klaargelegd, alle chemicaliën worden vermengd. Alles wordt eigenlijk klaargezet, net als bij een operatie. Dus je hebt altijd één persoon die het werk uitvoert en een andere persoon die assisteert. Net als een chirurg en zijn assistent. Zo werken wij ook. En dan gaan we gewoon aan de slag. En dan, dat is afhankelijk van de opdracht. Soms heb je alleen een pool met bloed dat je moet opvegen of opzuigen. Maar soms heb je iemand die een paar weken ergens heeft gelegen en dat is helemaal door de vloer heen gegaan. Soms zelfs tot het plafond van de onderburen. Dat moet er dan allemaal uit en dan ga je echt slopen en doen. Dus
zie je bijvoorbeeld ook beestjes vliegen?
Ja, maden vliegen is ook per opdracht verschillend. Soms heb je iemand die een maand ergens heeft gelegen en er zijn helemaal geen insecten aanwezig of een enkeling. Soms heb je iemand die 2 weken ergens heeft gelegen en meer dan 1000 vliegen en maden. En noem het, je wordt echt het soms alsof de muren bewegen, zo erg.
Ja, dit is je werk, dus het is heel gewoon voor je. Het lijkt mij absurd om te zien. Maar hoe reageerde jij dan de eerste keer?
De allereerste keer was ik extreem gespannen. Ik heb alles zelf mezelf aangeleerd. Dus ik had geen mentor of een leraar die met mij meekwam of een praktijkruimte waar ik dit kon oefenen. Dus de eerste keer was ik super zenuwachtig. Het was eigenlijk een hele simpele opdracht vergeleken met wat we nu allemaal doen. Het was een man die zo'n alcoholist, die had zichzelf ergens gesneden of zo. En die was door het straphuis heen gelopen en had hier en daar tegen de muren aangestoot. En een van de buren had gebeld, want die had kinderen en die wou niet dat zijn kinderen aan het bloed werden blootgesteld en dat soort dingen. Dus eigenlijk een hele kleine opdracht, maar ik was super zenuwachtig. Ik was bang dat mijn pak niet juist was, dat mijn masker niet juist was. Ondanks al het onderzoek en voorwerk dat ik had gedaan, ik was ontzettend aan het zweten. Doordat ik nerveus was, maar ook dat het warm is met zo'n pak voor de eerste keer. Je weet niet wat voor onderkleding je eronder aan moet. Hoe vaak je pauze moet nemen. Er waren heel veel dingen die me echt ontzettend zenuwachtig maakten en angstig. Uiteindelijk heb ik de opdracht alleen afgerond. Ik was ook in mijn eentje. Ik had ook wat fouten gemaakt, echt domme fouten. Waarvan ik dacht van ja, dit staat gewoon in mijn protocol. Dit had ik niet zo moeten doen, maar gewoon puur door de zenuwen. Ja, toen ging het wel. Nou, dat was wel oké. Toen hadden we nog een paar simpele opdrachten daarna. En ik denk 2 weken later of zo kwam echt de eerste heftige opdracht. Dat was een oude mevrouw in een verzorgingshuis van in de 80 of 90. Die had met zo'n fruitmes de polsen doorgesneden. Er zat heel veel poppen overal. Ik denk iets van 50 poppen of zo in de ruimte. Van die oude poppen die een horrorfilm ziet. Die staarde je van alle kanten aan. Het was donker, het was stoffig. Want ze liet ook nooit iemand binnen. Ze was heel privé. Het stonk. Er was overal bloed. Ze had ook door de ruimte gelopen. Het matras zat onder bloed en noem het maar op. Dus toen hebben we het matras moeten verwijderen. Het bed moeten verwijderen. We hebben het toilet moeten schoonmaken. De gang, de muren en echt gewoon alles erop en eraan. Dat was wel echt was heel heftig. Maar nadat dat erop zat, dacht ik van, ja, zie je wel, ik kan het wel. En ook zonder leraar kan ik het wel. En daarna is het in een heel rap tempo, heb ik het goed mezelf aangeleerd en opgepikt.
Neem je het nog wel eens mee naar huis, je klus? Dat je het in je hoofd blijft malen of zo?
In de beginperiode wel. Maar nu steeds minder. Want ik in het begin vroeg ik nog wel eens van ja, wat is gebeurd? Wat voor persoon was het? Maar dan ga je eigenlijk een verhaal vormen wat je niet moet vormen. Want stel je voor dat er hier in de studio bijvoorbeeld iemand komt te overlijden. Nou, voor mij is het gewoon een stuk bloed. Of een stuk weefsel of zo dat ik moet opruimen. Ik weet voor de rest niet wat er is gebeurd. Het kan van alles zijn. Iemand kan zijn hoofd gestoten hebben en dat het niks voorstelt. Maar het kan ook zo zijn dat iemand op hele brute manieren om het leven is gekomen. En als je dat dan allemaal te horen krijgt, dan krijgt zo'n opdracht een hele andere smaak. En die smaak neem je mee naar huis. Ik vraag echt alleen naar hoognodige dingen. Dus gebruikt iemand naalden? Was die ziek? Kan je heel simpel vertellen wat er is gebeurd? Voor de rest wil ik persoonlijk niks weten. Ik ga ook niet rondkijken als een detective van oh, hij heeft hier gelopen of dit of zij heeft dit gedaan. Dat boeit me allemaal niet. Ik kijk er gewoon heel zakelijk naar en probeer het ook zo te houden. Ik praat er thuis ook niet over. Ook niet met vrienden of zo. Ik probeer dat allemaal gewoon werk is werk en privé is privé. Het enige is wel, Als je soms hele heftige opdrachten hebt, en vooral als je een week vol met heftige opdrachten hebt, dan word je blootgesteld aan zoveel bloed en zoveel dood en zoveel ellende, dat als je thuis komt en je sluit je ogen, dan is dat echt het enige wat je ziet.
Ja. Je zegt net wel, je wil niet zo min mogelijk weten. Je wil weten of iemand ziek is.
Ja.
Waarom wil je dat weten?
Wij beschouwen elke opdracht sowieso als een hele zware opdracht. Dus al had iemand geen ziektes, doen we toch alsof die alles had. Voor onze eigen veiligheid, want anders ga je gewoon slordig werken. Maar het is wel belangrijk om te weten of iemand bijvoorbeeld HIV had, of hepatitis, of naalden gebruikt omdat hij suikerziekte had bijvoorbeeld. Zodat we daar toch extra rekening mee, vooral naalden. Want je kan je makkelijk ergens aan openhalen.
En hoe erg is geur? Je zei al een paar keer het stonk.
Ja, geur is geur is echt heel heftig. We hebben soms opdrachten die zo heftig zijn dat nadat we klaar zijn, bij die opdrachten rekenen we gewoon een uur extra ook aan de klant. En dat uur wordt alleen gebruikt om op kantoor de materialen echt grondig schoon te maken. En daarna krijgen ze nog een gasbehandeling, dezelfde gasbehandeling die we gebruiken om lijklucht te verwijderen. Echt een hele sterke behandeling, omdat die geur die trekt gewoon in de materialen. In onze laarzen, in onze borstels, overal. Soms moeten we de hele auto behandelen. De geur van mensen is al heel heftig. Ik kan nergens mee vergelijken eigenlijk. Maar de geur van dierlijk vlees, dierlijk rottend vlees vind ik nog veel erger.
Ja, erger dan mensen?
Ja. We hadden een opdracht waarbij we een paar duizend kilo rotte kip moesten verwijderen. We lagen meer dan een week te rotten in de warmte van de zomer. Het is echt heel warm die zomer. Die geuren zijn wel even bezig geweest om de auto en alles schoon te maken en te ontsmetten en geurvrij te krijgen. Dat bleef je nog 2-3 dagen in je huid ruiken ook.
Ja, ik wil zeggen, hoe voelt je lichaam dan? Ik zou dan een dag willen douchen, denk ik.
Ja, als ik thuis kom, heel goed douchen, heel goed schrobben. Ik heb thuis van die speciale zeezout scrubs en dat soort dingen. En ik heb ook hele sterke parfums die ik dan gewoon opspuit. En dan ruik je wel lekker. Maar die geur, het interessante is, die geur blijft bij jou hangen. Je ruikt het zelf, maar een ander ruikt het niet. En soms bij zo'n heftige opdracht, dan ruik je het bijvoorbeeld een paar dagen niet meer. En dan ineens een week later ben je ergens en krijg je zo'n geur in je neus. Heel, heel eventjes denk van, is dat weer die kip? Is dat weer die... geuren zijn gewoon heel bijzonder.
Maar herken jij ze ook dat je weet, oh, dit is van een dood persoon, dit is van een dood dier? Dat kan je onderscheiden.
Ja. Dat kan je direct onderscheiden. En de geur van een dood persoon die een week heeft gelegen is heel anders dan van 3 maanden bijvoorbeeld.
Zeg je wel eens nee tegen een klus?
Alleen als zij niet akkoord gaan met de veiligheidseisen die wij hebben. Soms heb je bedrijven die een bepaald budget ergens voor over hebben. Of voor een bepaalde schoonmaak. Maar ik ben dan niet eens met de veiligheidseisen bijvoorbeeld. Dan zeg ik van, nou, er moet dit en dit bijgehuurd worden. Ja, dat wordt dan te duur. Dan zeggen ze van, ja, dat moet zonder dat. En dan zeg ik, nou nee, dan niet. Zoek me iemand anders.
Ja,
dat is de enige reden wanneer we nee zeggen.
Maar waar gaan ze dan naartoe als ze jou niet kunnen inhuren? Zijn er andere mensen in Nederland die dit doen?
Je hebt wel een aantal andere firma's die dit soort werkzaamheden doen. Maar ja, ze zijn zo geheimzinnig en zo op de achtergrond dat ik geen enkel idee heb van hun formaat of wat ze allemaal doen en hoe. We hebben ook wel eens opdrachten, want er zijn ook veel cowboys in deze markt actief. Die dan even, dat iemand willekeurig een schoonmaakbedrijf belt en hebben zoiets van, ik ga het gewoon proberen. Dan zijn ze een half uur of een uur bezig en daarna bellen ze ons, zeggen ze van, kan je alsjeblieft komen om te helpen? Want we redden het niet. We trekken het gewoon niet.
Nou, het lijkt me niet iets voor iedereen. Je moet iets, wat maakt jou nou geschikt voor deze business?
Wat maakt mij geschikt? Ik denk dat ik extreem cool ben. Ik heb een heel rustig en cool karakter. Dus ik denk dat mij heel geschikt maakt. Ik let heel erg op details. Kijk, het eerste half uur, het eerste uur red je nog wel. Maar op een gegeven moment komt dat moment waarbij je echt gaat beseffen waar je mee bezig bent. Eerst is het van, weer zo'n klus. En wat bloed. En ik regel het wel. Ik trek even mijn spullen aan. Ben je bezig? En dan begint het te spetteren. Dan begint die geur door je masker heen te komen. Dan begint het besef te komen dat je de restanten van een overleden persoon aan het opruimen bent. Je ziet die maden over de grond kruipen en rondbewegen. Dan komt echt het besef van waar je echt mee bezig bent. En dan, dat is het moment dat mensen breken.
En werken jullie dan ook samen met politie bijvoorbeeld? Want stel, die vinden iemand. Ik zou denken dat die dat dan volledig netjes achterlaten. Maar dat
we
is
hebben
dus
geen,
niet zo.
Nee, in Nederland is er geen protocol of een procedure hiervoor. Dus als iemand komt te overlijden, ja, dan om het grof te zeggen, je moet gewoon lekker zelf uitzoeken. Er is geen regelgeving of zo, of een instantie die je kan bellen. Het is niet als bij een water- of brandschade dat de Stichting Salvage bijvoorbeeld komt. We zijn ook geen officiële partner van niemand, maar onofficieel wordt wel heel veel naar ons doorverwezen vanuit verschillende instanties. Dat kan politie zijn, brandweer, GGD. Heel veel mensen kennen ons, maar we hebben met niemand een officiële samenwerking.
Want jullie ruimen ook zelfdodingen op, of ja. De schade van zelfdodingen?
Ja. In Nederland zijn het vaak zelfdodingen of onopgemerkte overlijdens. Dat zijn er wel de twee grootste categorieën.
Beetje een gekke vraag misschien, maar je vergelijkt het heel even met bijvoorbeeld een brandschade of zo. Dan is er wat geregeld. Dekt de verzekering jouw werk?
Nee. En dat is ook iets, kan ik nu nog niet al te veel vertellen, maar dat is wel iets waar we mee bezig zijn en aan het kijken zijn om dat in Nederland iets op te gaan starten en om mensen wel te helpen.
Ja, want dat lijkt me nogal wat als je na, weet ik veel, de zelfdoding van een geliefde. Dat is al hartstikke heftig. En dan is er ook nog de rotzooi, om het even zo te noemen. En dan, maar dat moet u ook maar even zelf regelen. Ja. Oh, en of u ook even zelf wil betalen.
We hebben klanten die bijvoorbeeld gewoon heel vermogend zijn. Dus al zeg je tegen hun van het kost 5.000 of 10.000. Nou ja, prima, die betalen het gewoon. Maar het merendeel van de Nederlanders zijn gewoon normale mensen met gewoon normaal inkomen. En die hebben niet even 2000 euro los liggen. En vaak gaat het wel om dat soort bedragen. Wij vragen minimaal voor een opdracht begint vanaf 700 à 800 euro voor de meest simpele opdrachten. En voor een volle dag kan het wel tegen de 3.500, soms 4.000 euro oplopen.
En is dat dan vanwege de heftigheid dat die prijzen zo hoog zijn?
Er zijn verschillende redenen. Enerzijds, wij runnen een calamiteitendienst. Wij hebben geen vaste opdrachtgevers. Daarom zijn we ook zo flexibel en kunnen we mensen zo snel helpen. Maar daar zit wel een prijskaartje aan, want onze huur en verzekeringen, alles loopt gewoon door. Anderzijds, we hebben ook gewoon hele dure materialen bij ons en chemicaliën noemen we op. Dus wel hoge kosten. En derde is gewoon het mentale aspect van het werk en de gevaren waar we onszelf aan blootstellen.
Laat je jezelf wel eens checken op je gezondheid, ja, voor de zekerheid?
Ja, één keer per jaar doe ik een bloedtest. Dan kan je ook aangeven van ik doe dit soort werk en dan check ze op van alles en nog wat.
Ik zag dat je op YouTube vlogt. Je noemde het zelf ook al. Waarom is dat?
Ik ben aanvankelijk begonnen om meer bekendheid te genereren. Omdat dit is gewoon een hele moeilijke branche om in te groeien en door te breken. Want je kan moeilijk op een billboard gaan adverteren van is je oom overleden, bel ons.
Nee, dat kan niet doen.
Dus je moet toch op een respectvolle, maar toch goede manier met veel bereik iets naar buiten zien te brengen. Dus ik dacht dat vloggen wel een goede manier zou zijn. Op een gegeven moment begon ik te zien dat mensen echt interesse hadden in de wat heftigere opdrachten ook. En de kijkers waren helemaal niet op zoek naar sensatie of humor of dat soort dingen. Maar ze waren echt geïnteresseerd in het werk, het verhaal erachter, de eenzaamheid in Nederland. En toen dacht ik van, hier is wat meer mee te doen. En toen is het vlog een beetje meer die kant op gegaan. Dat we enerzijds natuurlijk voor de bekendheid die we genereren. Maar anderzijds ook voor maatschappelijke dingen aan te kaarten in Nederland. En dat wil ik steeds meer gaan gebruiken voor bepaalde projecten die we willen gaan opzetten. Om te laten zien wat er in Nederland allemaal gebeurt.
Want toen ik het wilde gaan kijken, kreeg ik eerst een waarschuwing dat de beelden vrij expliciet zouden zijn. Toen dacht ik wel, stel nou dat ik die persoon ken die daar is overleden en ik zie jou daar schoonmaken. Lijkt me heel erg.
Ja.
Hou je daar rekening mee?
We hebben heel soms dat iemand ons zegt van ja, kun je alsjeblieft de beelden offline halen, weet je. Ik stoor me er echt aan. Dan doen we dat. Dat is geen probleem. Maar we zijn niet op zoek naar sensatie of... ja, van die gore TV, zeg maar. Dat is niet ons doel.
Je zegt, je hebt ook wel een doel. Een doel met die vlogs. Je wil mensen die andere kant van Nederland laten zien. De kant die we liever niet laten zien, maar die jij wel dagelijks ziet. En je zei eventjes iets over projecten die je opzet. Kun je daar iets meer al over vertellen?
Ik ben nu dus bezig om iets op te zetten. Een project om inderdaad mensen te helpen die niet de financiën hebben om zoiets te betalen nadat er iets gebeurt. Maar niet alleen mensen waarbij er iemand komt te overlijden, maar ook bijvoorbeeld mensen die leven in extreme vervuiling. Vaak moeten ze door een heel traject heen gaan met hulpverlening en noem het maar op. En dat is ook een stuk schande natuurlijk wat daarmee gemoeid gaat. Dus echt om die mensen die echt hulp nodig hebben, of daarna een overlijden is of die in eenzaamheid en vervuiling leven, om die te kunnen helpen. En het andere is, ik wil ook laten zien dat, kijk, we verdienen natuurlijk een aardig centje ermee. Maar ook laten zien dat het geld dat je verdient, het is niet allemaal van ikke. Ik ben nu ook aan het kijken of we een soort van liefdadigheidsstichting projectachtig iets kunnen opzetten om toch wat, om echt de arme mensen en de mensen die in nood zijn te helpen.
Vind ik best wel cool dat je dat doet.
Ja.
In het begin zei je ook al dat je de glimlach of de emotie van mensen zag. Ik weet even niet meer hoe je het precies zei. Maar dat mensen blij zijn als jij iets hebt schoongemaakt voor ze. Dat zei je toch?
Ja.
Is het ook zo, is dat alleen met nabestaanden? Of heb je ook dat mensen in vervuiling leven en dat jij hun huis schoonmaakt?
Ja.
En dat ze dan weer een soort nieuw leven krijgen?
Ja, dat doen we heel veel. Als we bij dat soort mensen binnenkomen, dan zijn ze altijd een beetje van, ah ja, ik ben bang in mijn spullen en ik vind het toch niet zo leuk. En dan zeggen we altijd van, maak je niet druk. Aan het einde van de dag krijg je gewoon een heel nieuw leven. Wij zijn altijd echt het begin. We zijn niet het begin van het traject, maar we zijn het begin van het nieuwe leven. Want als eenmaal de woning schoon is, kunnen ook hulpverleners over de vloer komen, thuiszorg en dat soort dingen. Dan kan iemand echt weer een nieuwe start maken.
Maar hoe leeft iemand in Nederland dan precies in vervuiling? Hoe ziet dat eruit?
Dat kan een woning zijn die gewoon super rommelig is, waarbij jarenlang niet is schoongemaakt. De afwas stapelt zich steeds verder op. Zo zou je het kunnen zien. Tot hele extreme gevallen waarbij mensen gewoon tot het plafond bijna spullen hebben staan. Gewoon echt, je kan niet eens meer door de woning heen lopen. Je moet gewoon over de spullen heen springen. En lopen en stampen. Ik kan het niet beschrijven. Je moet gewoon de beelden zien om het te geloven en te begrijpen hoe ver dat kan gaan.
Ja, dan heb je het over wat ze in Engels hoarders noemen.
Hoarders,
toch? Mensen die
hamstraars, verzamelaars. Ja.
Spullen verzamelen. En,
ja. Maar je hebt ook mensen dus die niet per se verzamelen, maar gewoon heel vies is de woning. Dat kan zijn doordat iemand bijvoorbeeld een zieke moeder had, waarvoor die dan heel veel moet zorgen. En dan wordt het thuis steeds wat minder bijgehouden. Op een gegeven moment raakt iemand depressief of zo. Dan gaat het van kwaad tot erger. En dan op een gegeven moment weet ze niet meer waar ze moeten beginnen. En dan is het van, ja, weet je wat, het is toch al vies. Dus tot frituurvet aan het plafond aan toe is het niet. Het is echt onvoorstelbaar. Er wordt zoveel gesproken over, ja, moeten deze mensen helpen, die mensen helpen, die mensen helpen. Terwijl mensen gewoon dood liggen weg te rotten in hun woning wekenlang of in vervuiling leven en zo. En de hulpverleners waar we mee spreken, die schreeuwen gewoon om hulp. Van ja, we komen om in het werk, maar er is gewoon geen capaciteit of er is gewoon geen budget. Of er is geen, dat mag wel, mensen mogen wel wakker worden.
Dankjewel voor het luisteren naar Het Kan Je Buurman Zijn.
Het Kan Je Buurman Zijn is een podcast van de EO voor NPO Radio 5.
Mijn naam is Martine.
En mijn naam is Segert. En wij bedanken Turul voor zijn verhaal.
Over dat verhaal nog eventjes. Hij zegt even wakker worden in Nederland. Daar gaat hij het komende jaar nog meer zijn best voor doen dan hij nu al doet. Hij gaat namelijk een boek schrijven. Sterker nog, die is al bijna af. Dus ergens in 2020 verschijnt hij. Houd het even in de gaten via zijn eigen socials.
Ja, en we zullen ook een linkje naar hun site even in de show notes zetten. Dan kun je het daar volgen.
Volgende maand zijn we er weer. En dan hebben we
het verhaal van Martien. En Martien, die was bijna dood. Dat vertelt ze volgende keer.
Tot dan.
Tot dan.